Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 346 en wij lezen samen Handelingen hoofdstuk 25, de brief aan de Galaten hoofdstukken 4 tot en met 6 en Spreuken hoofdstuk 29 versen 15 tot en met 17. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, in het boek Handelingen van de Apostelen is de heilige Paulus nog altijd gevangen. We hebben gelezen hoe er een nieuwe gouverneur is. En dan lezen wij vandaag hoe deze Festus handelt met Paulus. Wij lezen ook de laatste drie hoofdstukken uit de brief aan de Galaten. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot U in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om Uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, Uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat Uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat U mij kracht geeft om Uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om Uw wil te volgen in mijn leven. Laat Uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik Uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot U mag komen en Uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank U, Heer, voor Uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 25. Aanklacht tegen Paulus. Drie dagen nadat Festus in zijn provincie was aangekomen, ging hij van Caesarea naar Jeruzalem. Daar stelden de hoge priesters en de voornaamste Joden hem van hun aanklacht op de hoogte. Ze vroegen hem bovendien om een gunst, gericht tegen Paulus. Ze verzochten hem Paulus naar Jeruzalem te laten komen en wilden een hinderlaag leggen om hem onderweg te vermoorden. Maar Festus antwoordde dat Paulus nu eenmaal in Caesarea gevangen zat en dat hij zelf zeer binnenkort zou vertrekken. "Laten uw leiders dan maar met mij meegaan," zei hij, "om de man aan te klagen, indien er op hem iets aan te merken is." Paulus voor Festus, beroep op de keizer. Na een verblijf van hoogstens 8 of 10 dagen vertrok hij naar Caesarea. De volgende dag zette hij zich op de rechterstoel en gaf opdracht om Paulus voor te leiden. Meteen gingen de Joden die uit Jeruzalem gekomen waren om hem heen staan en brachten een groot aantal zware beschuldigingen tegen hem in, die ze niet konden bewijzen. Paulus verweerde zich, nog tegen de Joodse wet, nog tegen de tempel, nog tegen de keizer heb ik iets misdreven. Maar Festus wilde de Joden een gunst bewijzen en zei tegen Paulus, wilt u niet naar Jeruzalem, om daar in deze zaak voor mij terecht te staan. Ik sta hier voor de keizerlijke rechterstoel, antwoordde Paulus. En daar behoor ik terecht te staan. Ik heb de Joden niets misdaan, zoals ook u heel goed weet. Als ik werkelijk een misdadiger ben en iets gedaan heb waarop de doodstraf staat, dan zal ik niet om gratie vragen. Maar als hun beschuldigingen tegen mij op niets berusten, dan kan niemand mij zomaar aan hen uitleveren. Ik beroep me op de keizer. Na overleg met zijn raadgevers verklaarde Festus toen: op de keizer heeft u zich beroepen, naar de keizer zult u gaan. Festus en Agrippa. Enkele dagen later kwamen koning Agrippa en Bernice in Caesarea om Festus een beleefdheidsbezoek te brengen. Tijdens hun verblijf aldaar, dat verscheidene dagen duurde, legde Festus de zaak Paulus voor aan de koning. Felix heeft hier een gevangene achtergelaten, over wie de hoge priesters en de oudsten van de Joden met mij hebben gesproken toen ik in Jeruzalem was. Ze vroegen om zijn veroordeling, maar ik heb hun te verstaan gegeven dat Romeinen niet gewoon zijn iemand uit handen te geven voordat de beschuldigde tegenover zijn beschuldigers heeft gestaan en de gelegenheid heeft gehad zich tegen de aanklacht te verweren. Ze kwamen toen mee hier naartoe en zonder verder uitstel heb ik me de volgende dag op de rechterstoel gezet en opdracht gegeven de man voor te leiden. Ik had verwacht dat de aanklagers hem zouden beschuldigen van bepaalde misdaden. Maar toen ze om hem heen stonden, hadden ze alleen een verschil van mening met hem over hun eigen godsdienst en over een zekere Jezus, een dode van wie Paulus beweerde dat hij leeft. Omdat ik geen raad weet met het onderzoek naar dit soort kwesties, heb ik gevraagd of hij naar Jeruzalem zou willen gaan om daar in deze zaak terecht te staan. Maar Paulus ging in beroep, zodat hij hangende de beslissing van zijn majesteit in hechtenis zou blijven. Daarom heb ik opdracht gegeven hem gevangen te houden, totdat ik hem naar de keizer kan zenden. Ik zou zelf die man ook wel eens willen horen, zei Agrippa tegen Festus. Morgen, zei hij, dan zul je hem horen. Paulus verdedigt zich voor Agrippa en Bernice. Dus verschenen de volgende dag Agrippa en Bernice in vol ornaat, en ze gingen de gehoorzaal binnen, vergezeld door tribunen en de voornaamsten van de stad. Op bevel van Festus werd Paulus voorgeleid. Toen zei Festus: koning Agrippa, en u allen die hier aanwezig bent, dit is nu de man om wie alle Joden bij mij zijn gekomen, zowel in Jeruzalem als hier. Ze schreeuwden dat hij niet langer in leven mocht blijven. Maar ik heb begrepen dat hij niets heeft gedaan waarop de doodstraf staat. En toen hij zelf in beroep ging, heb ik besloten hem naar zijn majesteit te zenden. Maar wat precies ik onze Heer nu moet schrijven, weet ik niet. En daarom heb ik hem voor u laten brengen, en in het bijzonder voor u, koning Agrippa, om na afloop van het verhoor te weten wat ik schrijven moet. Want het heeft, dunkt me, geen zin een gevangene te sturen zonder ook de beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht te vermelden. De brief aan de Galaten, hoofdstuk 4. Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer van alles is. Maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat door zijn vader is bepaald. Zo waren ook wij slaven, zolang we onmondig waren, onderworpen aan de machten van de kosmos. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet stonden vrij te kopen, opdat wij de rang van zonen zouden krijgen. En dit is het bewijs dat u zonen bent. God heeft de geest van zijn zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader. U bent dus geen slaaf meer, maar zoon. En als u zoon bent, dan ook erfgenaam, door toedoen van God. Vroeger echter, toen u God niet kende, hebt u goden gediend die geen echte goden zijn. Nu echter, nu u God hebt leren kennen, of liever, door God bent gekend, hoe kunt u zich nu weer keren tot die zwakke en armzalige machten? Wilt u nogmaals hun slaven worden? U houdt zich aan bepaalde dagen en maanden, tijden en jaren. Ik ben bang dat ik me tevergeefs voor u heb afgetopt. Paulus' band met de Galaten. Word zoals ik. Want ik ben aan u gelijk geworden, broeders en zusters, ik smeek u erom. U hebt mij in niets tekort gedaan. U weet toch, lichamelijke ziekte was de aanleiding dat ik u indertijd het evangelie verkondigd heb. En hoewel mijn toestand een beproeving voor u was, hebt u geen spoor van minachting of afkeer getoond. Integendeel. U hebt me opgenomen als een bode van God, als Christus Jezus zelf. U prees uzelf gelukkig. Wat is daarvan overgebleven? Want het is een feit. Als het mogelijk was geweest, had u uw ogen uitgerukt om ze mij te geven. En nu zou ik uw vijand geworden zijn, omdat ik u de waarheid zei. Zij ijveren voor u, maar niet met goede bedoelingen. Zij willen u van mij vervreemden, omdat u ijvert voor hen. Het is mooi als men altijd ijvert voor een goede zaak, maar dan ook altijd, en niet alleen als ik bij u ben. Mijn kinderen, ik moet opnieuw weeën doorstaan vanwege u, totdat u de gestalte van Christus hebt aangenomen. Graag zou ik op dit ogenblik bij u zijn en een andere toon tegen u aanslaan, want ik ben ten einde raad met u. Hagar en Sara. Zeg me, u die zo graag onder de wet wilt staan, luistert u wel naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen kreeg, één van de slavin en één van de vrije vrouw. Maar de zoon van de slavin werd geboren uit de kracht van de natuur, die van de vrije vrouw uit de kracht van de belofte. Deze dingen zijn allegorisch bedoeld, want de twee vrouwen zijn twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinai, brengt slaven voort, en dat is Hagar. De Sinai is namelijk een berg in Arabië. Zij beantwoordt aan het tegenwoordige Jeruzalem, dat immers met zijn kinderen in slavernij leeft. Maar het Jeruzalem van boven is vrij, en dat is onze moeder, want er staat geschreven: Verheug u, onvruchtbare, die niet baart. Jubel en juich, u die geen weeën kent. Want de kinderen van de eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die de man heeft. Welnu, broeders en zusters, u bent, evenals Isaac, kinderen van de belofte. Maar zoals indertijd het kind van de natuur het kind van de geest vervolgde, zo gaat het ook nu. Maar wat zegt de schrift? Verjaag de slavin en haar zoon, want de zoon van de slavin hoort de erfenis niet te delen met de zoon van de vrije vrouw. Dus broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van een slavin, maar van de vrije vrouw. Hoofdstuk 5. Vrijheid in Christus. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen. Let op mijn woorden. Ik, Paulus, zeg u. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Nogmaals verzeker ik ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Als u door de wet gerechtvaardigd wilt worden, hebt u met Christus gebroken, dan hebt u de genade verbeurd. Want wij verwachten door de geest de verhoopte gerechtigheid van het geloof. Want in Christus Jezus is niet de besnijdenis of de onbesnedenheid van belang, maar het geloof dat werkzaam is door de liefde. U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd naar de waarheid te blijven luisteren? Die ingeving kwam niet van hem die u roept. Een beetje zuurdeesem maakt het hele deeg zuur. Ik vertrouw op u in de Heer, dat u er niet anders over denkt. Maar degene die u in verwarring brengt, zal het vonnis moeten ondergaan, wie het ook is. Wat mij betreft, broeders en zusters, als ik de besnijdenis nog verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is het immers afgelopen met de ergernis van het kruis. Zij moesten zich meteen maar laten ontmannen, die opruiers. Algemene vermaning. Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel voor een zondig leven, maar dien elkaar door de liefde, want de hele wet is vervat in dit ene woord. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren, vrees ik dat u elkaar nog eens zult ombrengen. Ik bedoel dit. Leef volgens de geest, dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte. Want de zondige natuur begeert tegen de geest in, en de geest tegen de zondige natuur in. Want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat u juist niet doet wat u zou willen doen. Maar als u zich door de geest laat leiden, staat u niet onder de wet. De uitingen van een zondig leven zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, woede, intriges, ruzies, partijdigheid, jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke dingen meer. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb. Wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen richt de wet zich niet. Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben de zondige natuur gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten. Als wij leven door de geest, laten we ons dan ook gedragen volgens de geest. We moeten niet verwaand zijn en elkaar niet voortdurend uitdagen en benijden. Hoofdstuk 6. Broeders en zusters, als iemand op een misstap betrapt wordt, moet u, geestelijke mensen, zo iemand in een geest van zachtmoedigheid overeind helpen. Let erop dat u niet ook zelf in verleiding komt. Help elkaars lasten te dragen. Op die manier zult u de wet van Christus vervullen. Want wie meent iets te betekenen, terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat ieder zijn eigen gedrag onderzoeken. Dan zal hij zijn roem wel voor zich houden en er zijn naaste niet mee lastig vallen. Want ieder heeft zijn eigen vracht te dragen. Wie onderricht ontvangt in het woord van God, moet zijn leermeester laten delen in alle goeds dat hij bezit. Maak u niets wijs, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zondige natuur, zal van die natuur verderf oogsten. Wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten. Laten we onophoudelijk goed doen, want als we de moed niet opgeven, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed zijn voor allen, maar vooral voor onze geloofsgenoten. Zie met wat voor grote letters ik u nu eigenhandig heb geschreven. De lieden die zo graag in menselijk opzicht een goed figuur willen slaan, trachten u alleen maar de besnijdenis op te dringen, om niet vervolgd te worden vanwege het kruis van Christus. Want die besnedenen onderhouden zelf niet eens de wet, maar willen wel dat u zich laat besnijden, om daarop trots te kunnen zijn. Wat mij betreft, ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld gekruisigd ben. Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid, maar om de nieuwe schepping. Laat vrede en barmhartigheid komen over allen die naar dit beginsel leven en over het Israël van God. Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Spreuken hoofdstuk 29, versen 15 tot en met 17. De roede en de terechtwijzing brengen wijsheid bij, maar een losbandige jongen brengt schande over zijn moeder. Als de zondaars aan de macht zijn, wordt de opstandigheid machtig. Maar de rechtvaardigen zullen de val van de zondaars tegemoet zien. Wijs je zoon terecht, en hij zal je ziel rust en vreugde brengen. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 346. En we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 25, de brief aan de Galaten hoofdstukken 4 tot en met 6 en Spreuken hoofdstuk 29, versen 15 tot en met 17. Voor vandaag rest ons nog een citaat van de heilige paus Gregorius de Grote. De onvruchtbare baart vele malen, de kinderrijke verwelkt. Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 2, vers 5. Wat anders wordt er nu met deze zogenaamd onvruchtbare vrouw bedoeld dan de stad Jeruzalem, waarvan Paulus zegt: het Jeruzalem van omhoog is vrij, en dat is onze moeder. De brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 26. Daarom ook past hij even verder de profetie van Jesaja op deze stad toe en zegt: er staat geschreven: verheug u, onvruchtbare, gij die niet baart, breek los in gejuich, gij die geen weeën kent, want de kinderen van de eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die de man heeft. Volgens Jesaja hoofdstuk 54 vers 1. Maar hoe moet men verstaan dat de stad Jeruzalem, die heilige gemeenschap van gelukzalige engelen, onvruchtbaar is? Uit de altijd durende vreugde die voortkomt uit het eeuwige vredesvisioen, want dat betekent haar naam, blijkt toch dat zij vruchtbaar is. Maar als zij de moeder is van de uitverkoren mensen, dan was zij eerst inderdaad onvruchtbaar, aangezien het mensengeslacht in Adam te gronde was gegaan. Zij kon immers als het ware geen kinderen krijgen, omdat zij, ten gevolge van de ingevingen van de gevallen geest, Adam als haar man verloren had, door wiens toedoen haar schoot vrucht had moeten dragen. We hebben de krachtige bijstand van de nederige engelen zo lang nodig, totdat alle mensen die bestemd zijn voor het eeuwig leven, verzameld zijn. Dit is tot aan het einde van de wereld. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze leesdag. Morgen dan zijn wij dag 347 en is het tijd om samen te lezen Handelingen hoofdstuk 26, de brief aan de Efeziërs hoofdstukken 1 tot en met 3 en Spreuken hoofdstuk 29 versen 18 tot en met 21. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst. En tot morgen.